Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 251 en wij lezen Jeremia, hoofdstukken 41 en 42, Judith hoofdstukken 12 tot en met 14 en Spreuken hoofdstuk 17, versen 13 tot en met 16. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons nog 1 week in de tijdsperiode ballingschap. Daarna nemen wij weer een korte pauze uit het Oude Testament om het evangelie volgens de heilige apostel Matthäus te lezen. Maar dat is dus voor binnen 1 week. Nu lezen wij Jeremia hoofdstukken 41 en 42, waar wij verder lezen over de moord op Gedalia, die als gouverneur is aangesteld door de koning van Babel. Wij lezen ook Judith en komen eindelijk te weten wat haar plan is om haar volk te redden. En dan lezen wij ook enkele verzen uit Spreuken. Maar eerst gaan wij samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. Namen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jeremia, hoofdstuk 41. In de 7e maand kwam Jismael, de zoon van Netanja en zoon van Elisama, die van koninklijke afkomst was, met 10 man naar Gedalia, de zoon van Achikam in Mispa. Ze zaten daar samen aan tafel. Toen Jismael, zoon van Netanja en zijn 10 handlangers, plotseling opstonden, en Gedalia, de zoon van Achikam, zoon van Safan, met het zwaard neerstaken. Zo vermoordde hij de man die door de koning van Babel als gouverneur van het land was aangesteld. Ook de Judeërs die bij Gedalia in Mispa waren en de soldaten van het Chaldeese garnizoen doodde hij. Een dag na de moord op Gedalia, toen nog niemand het wist, kwamen er 80 mannen aan uit Sichem, Silo en Samaria. Ze hadden hun baard afgeschoren, droegen gescheurde kleren en hadden zich wonden toegebracht. Ze wilden in het huis van de Heer meeloffers en wierook aanbieden. Jismael, zoon van Netanja, ging de stad uit, trad wenend op hen toe en zei: "Welkom bij Gedalia, zoon van Achikam." Maar toen zij in de stad kwamen, stachten Jismael en zijn mannen hen af en wierpen hen in een regenput. Maar 10 van hen zeiden tegen Jismael: "Dood ons niet. Wij hebben op het land verborgen voorraden. tarwe, gerst, olie en honing. Deze mannen spaarde hij dus, en hij doodde hen en hun gezellen niet. De put waar Ismaël de lijken van de vermoorde mannen inwierp, was de grote put die koning Asa had aangelegd tijdens de oorlog met koning Baasa van Israël. Ismaël, zoon van Netanja, gooide hem vol met de lijken. De hele bevolking van Mispa, ook de prinsessen en de mensen die in Mispa waren achtergebleven, en die Nibuzaradan, de commandant van de lijfwacht, aan de zorgen van Gedalia, zoon van Achikam, had toevertrouwd, werd door Ismaël, zoon van Netanja, gevangen genomen. Hij wilde ze meevoeren naar Amon. Toen Jochanaan, de zoon van Kariach, en de andere officieren hoorden wat Ismaël, de zoon van Netanja, had aangericht, verzamelden zij hun manschappen en rukten tegen hem uit. Bij de grote rivier van Gibeon vonden ze hem. Toen de mensen die Ismaël uit Mispa had meegevoerd, Jochanaan, de zoon van Kariach, en de andere officieren zagen, waren zij blij. Ze liepen onmiddellijk naar hem over. Ismaël zelf en 8 anderen wisten aan Jochanaan te ontsnappen en vluchten naar Ammon. Jochanaan, zoon van Kariach, en de officieren die hem vergezelden, aanvaarden vanuit Gibeon de terugtocht met de mannen, de vrouwen, de kinderen en de hovelingen. Alle mensen die Ismaël, zoon van Netanja, na de moord op Gedalia, uit Mispa had meegevoerd. Onderweg hielden ze halt in Gerut Kimham, bij Bethlehem. Vanuit daar trokken ze naar Egypte, uit vrees voor de Chaldeeën, vanwege de moord van Ismaël, de zoon van Netanja, op Gedalia, zoon van Achikam, die de koning van Babel tot gouverneur van het land had aangesteld. Hoofdstuk 42. Vlucht naar Egypte. De officieren, onder wie Jochanaan, zoon van Kariach, en Azaria, zoon van Hosahaja, en alle anderen, groot en klein, kwamen bij de profeet Jeremia en zeiden: Wij smeken u om tot de Heer uw God te bidden voor ons die nog zijn overgebleven. Wij waren zeer talrijk, nu zijn wij maar met weinigen, zoals u zelf kunt zien. Vraag de Heer uw God, dat Hij ons wijst welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen. De profeet Jeremia antwoordde: Goed, ik zal tot de Heer uw God bidden, zoals u verlangt. Ik zal u het antwoord van de Heer laten horen, zonder iets te verzwijgen. Van hun kant verzekerden zij Jeremia: Werkelijk, mogen de Heer tegen ons getuigen, als wij niet alles doen wat u ons namens de Heer uw God zegt. Of het ons bevalt of niet, wij zullen gehoorzamen aan de Heer onze God, naar wie wij u zenden, want daarvan hangt ons geluk af. U kunt ervan op aan, wij zullen de Heer onze God gehoorzamen. 10 dagen later kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Hij riep Jochanaan, zoon van Kariach, de officieren die hem vergezelden, en alle anderen, groot en klein, bij zich, en zei: Zo spreekt de Heer, de God van Israël, tot wie ik op uw verzoek heb gebeden. Als u in dit land blijft wonen, bouw ik u op en breek ik u niet af. Ik plant u en ruk u niet weg. Want ik heb spijt over het kwaad dat ik u heb aangedaan. U hoeft de koning van Babel niet langer te vrezen. Vrees hem werkelijk niet. God sprak van de Heer: Ik ben bij u om u te redden en u uit zijn macht te bevrijden. Ik zal u genadig zijn, zodat hij u genadig zal zijn en u terug zal laten gaan naar uw land. Maar als u de Heer uw God niet gehoorzaamt en zegt: Wij blijven niet in dit land, wij gaan naar Egypte en daar blijven we. We willen geen oorlog meer zien, geen horengeschal horen en geen honger meer lijden. Luister dan naar het woord van de Heer, iedereen die van Juda is overgebleven. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Als u met alle geweld naar Egypte wilt gaan en daar wilt blijven, zal het zwaard waarvoor u zo bang bent, u daar achtervolgen en u zult er de dood vinden. Iedereen die besloten heeft om naar Egypte te gaan en daar blijft, gaat dood door het zwaard, de honger en de pest. Niemand van hen ontkomt aan de rampen die ik stuur, want, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël, zoals mijn boosheid en mijn toorn zijn neergekomen op de inwoners van Jeruzalem, zo zal mijn toorn neerkomen op u, als u naar Egypte gaat. Een vloek zult u zijn, een schrikbeeld, een mikpunt van spot en van vernedering. En dit land ziet u nooit meer terug. De Heer heeft u dus gezegd, iedereen die van Juda is overgebleven, ga niet naar Egypte. Ik heb u vandaag duidelijk gewaarschuwd dat u een grote misstap begaat. U hebt mij naar de Heer uw God gezonden en gevraagd, bid voor ons tot de Heer onze God, deel ons mee wat de Heer onze God zegt, en wij zullen het doen. Maar nu ik u heb meegedeeld wat de Heer uw God mij heeft opgedragen, luistert u niet. Wees er dan ook van overtuigd dat u door het zwaard, de honger en de pest zult sterven in het land waar u wilt gaan wonen. Judith, hoofdstuk 12. Judith de Jodin. Daarna liet hij haar naar de plaats brengen waar het zilveren servies stond. Hij gaf de opdracht haar van zijn eigen spijzen voor te zetten en van zijn wijn te drinken te geven. Maar Judith zei, ik zal er niet van eten, zodat mij geen valstrik kan overvallen. Maar van wat ik zelf heb meegebracht, zal ik eten. Maar, vroeg Holofernes, als uw proviant op is, waar kunnen wij dan zulk voedsel voor u vandaan halen? Volksgenoten van u zijn er niet onder ons. Judith antwoordde, zo waar u leeft, mijn heer. Uw dienares zal wat zij bij zich heeft niet opgemaakt hebben, voordat de heer door mij zijn plan heeft uitgevoerd. Daarop brachten Holofernes' adjudanten haar naar de tent. Daar sliep ze tot middernacht. Tegen de ochtendwaken stond ze op en stuurde iemand naar Holofernes met het verzoek. Laat mijn heer zijn dienares verlof geven om te gaan bidden. Holofernes gaf zijn lijfwacht het bevel haar niets in de weg te leggen. Zo verbleef zij 3 dagen in de legerplaats. 'S Nachts ging ze naar het ravijn van Betulia, waar ze zich waste in het kamp bij de waterbron. Daarna smeekte ze de Heer, de God van Israël, haar weg zo te laten zijn dat ze het volk uit zijn nood zou kunnen opheffen. Daarna keerde ze gereinigd terug en bleef ze in de tent. Tegen de avond gebruikte ze haar voedsel. Tweede ontmoeting met Holofernes. Op de 4e dag richtte Holofernes een maaltijd aan, uitsluitend voor zijn dienaren. Geen van de hoge officieren werd uitgenodigd. Hij zei tegen de eunuch Bachoas, die zijn huishouding beheerde, probeer die Hebreeuwse vrouw, die bij jou is, over te halen om met ons te komen eten en drinken. We zouden ons toch moeten schamen als we zo'n vrouw lieten lopen zonder van haar gezelschap te genieten. Als we niet proberen haar te roepen, lacht ze ons uit. Bagoas ging van Holofernes naar Judith en zei tegen haar, laat de schone jonge dame niet aarzelen om naar mijn heer te komen, om vandaag in zijn tegenwoordigheid gevierd te worden en vrolijk met ons wijn te drinken, zoals een van de Assyrische meisjes in het huis van Nebukadnessar. Judith antwoordde: Wie ben ik dat ik mij tegen mijn heer zou durven verzetten? Alles wat hem aanstaat, zal ik zonder uitstel doen. Dat zal een vreugde zijn voor mij, tot de dag van mijn dood. Ze stond op en tooide zich met de kleding en al de opschik waarmee vrouwen zich sieren. Haar dienstmeisje ging vooruit en spreidde tegenover Holofernes de zachte huiden uit die zij van Bacchoas gekregen had en waarop zij dagelijks voor de maaltijd aandag. Judith kwam binnen en ging aandiggen. Holofernes raakte buiten zinnen. Zijn binnenste kwam in beroering. En een felle begeerte om met haar samen te zijn, greep hem aan. Vanaf de dag dat hij haar voor het eerst gezien had, zocht hij naar een gunstig ogenblik om haar te verleiden. Holofernes zei tegen haar: Drink wat en wees vrolijk met ons. Judith antwoordde: Heel graag, heer, want sinds de dag van mijn geboorte heeft het leven mij nog nooit zo toegelachen als vandaag. En voor de ogen van Holofernes begon ze te eten en te drinken wat haar dienstmeisje had klaargemaakt. Holofernes was verheugd over haar en hij dronk zeer veel wijn, meer dan hij ooit in zijn leven gedronken had. Hoofdstuk 13. Toen het avond was geworden, achtte het gevolg van Holofernes het ogenblik gekomen om weg te gaan. Bacchoas stuurde de dienaren weg en sloot de tent van buiten af. Ieder zocht zijn negerstede op, uitgeput door het overmatig drinken. Alleen Judith bleef in de tent achter. Holofernes lag lang uit voorover op zijn bed. Hij was stomdronken. Judith had tegen haar dienstmeisje gezegd dat ze, zoals elke dag, ook nu moest wachten bij de tent waar zij de nacht zou doorbrengen, totdat zij naar buiten kwam om, naar ze zei, te gaan bidden. Hetzelfde had ze tegen Bacchoas gezegd. Iedereen was nu weg. Volstrekt niemand was in de slaapkamer van Holofernes achtergebleven. Judith stond naast zijn bed en bad in stilte. Heer, God van alle kracht, zie in dit uur welwillend neer op het werk dat mijn handen gaan volbrengen, tot glorie van Jeruzalem. Nu is het ogenblik gekomen om u te ontfermen over uw erfdeel, door mijn plan te laten slagen en de vijanden die ons bedreigen te vernietigen. Ze liep naar de bedstijl vlak bij het hoofd van Holofernes, pakte daar zijn zwaard, ging naar het bed toe, greep Holofernes bij zijn hoofdhaar en zei: Heer, God van Israël, geef mij nu kracht. Toen liet ze met alle kracht het zwaard tot tweemaal toe op zijn nek neerkomen en sloeg hem het hoofd af. Ze rolde zijn lichaam van de legerstede en trok het gordijn van de stijlen af. Kort daarna kwam ze naar buiten en gaf het hoofd van Holofernes aan haar kamenier. Deze deed het in haar levensmiddelentas. En samen gingen ze op pad, zoals ze steeds gedaan hadden als ze gingen bidden. Nadat ze door de legerplaats heen waren, liepen ze in een boog door het ravijn, beklommen de berghelling van Betulia en kwamen bij de poort van de stad aan. Vanuit de verte riep Judith de poortwachters toe: Doe open, doe de poort open. God, onze God, is met ons. Nog steeds toont hij zijn geweldige kracht ten gunste van Israël tegen de vijand. Ook vandaag heeft hij dat weer gedaan. Toen de mannen van de stad haar stem hoorden, haasten ze zich naar beneden, naar de poort, en waarschuwden de oudsten. Iedereen, van groot tot klein, kwam samen, want niemand had verwacht dat ze nog zou terugkeren. Ze openden de poort om hen binnen te laten. Ze ontstaken licht en gingen in een kring om hen heen staan. Judith riep hun luid toe: Prijs God, prijs hem. Prijs God, die zijn erbarmen niet aan het huis van Israël heeft onttrokken, maar in deze nacht onze vijanden door mijn hand heeft vernietigd. Ze haalde het hoofd uit haar tas tevoorschijn en toonde het hun. Hier is het hoofd van Holofernes, de opperbevelhebber van het Assyrische leger. En hier is het gordijn waaronder hij zijn roes lag uit te slapen. De Heer heeft hem gedood door de hand van een vrouw. Zo waar de Heer leeft, die mij behoed heeft op de weg die ik gegaan ben. Mijn schoonheid heeft hem verleid tot zijn ondergang, zonder dat hij met mij een zonde heeft kunnen bedrijven, die mij zou hebben beschaamd of onteerd. Heel het volk ontstak in vreugde. Het boog zich neer om God te aanbidden, en in koor riep het uit. U bent geprezen, onze God, die vandaag de vijanden van uw volk vernietigd hebt. En Uzia sprak haar toe. Gezegend bent u, dochter, door de Allerhoogste God, meer dan alle vrouwen ter aarde. En geprezen is God de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, en die het zo heeft beschikt dat u, de aanvoerder van onze vijanden, het hoofd hebt afgeslagen, zolang er mensen zijn die de macht van God gedenken. Zal de herinnering aan uw vertrouwen in God blijven voortleven. Dat hebt u God tot uw blijvende roem gegeven, en laat hem u alle goed schenken, omdat u uw leven gewaagd hebt, toen ons volk werd vernederd. Onze ondergang hebt u bezworen, door rechtschapen Gods wegen te bewandelen. En heel het volk riep, het zij zo. Het zij zo. Hoofdstuk 14. Krijgsplan van Judith. Daarna sprak Judith hen als volgt toe. Luister naar mij, broeders. Neem dit hoofd en hang het op aan de borstwering van de stadsmuur. Zodra de ochtend aanbreekt en de zon opgaat over het land, moet ieder van u naar de wapens grijpen. En moeten alle weerbare mannen de stad uittrekken. Stel een aanvoerder over hen aan, en doe alsof u naar beneden gaat en de vlakte intrekt, naar de voorpost van de Assyriërs. Maar daal niet af, dan zullen zij ginds hun wapenrusting opnemen en naar hun kamp gaan om de generaals van het Assyrische leger te wekken. Maar als ze samendrommen bij de tent van Holofernes, zullen ze hem niet vinden. Dan zal de paniek hen overvallen en zullen ze voor u op de vlucht staan. Met alle bewoners van Israëls grondgebied moet u hen dan achterna zitten, om ze op hun vlucht neer te slaan. Bekering van Achior. Maar eerst moet u de ammoniet Achior bij mij roepen, opdat hij met eigen ogen de man kan herkennen die het huis van Israël heeft veracht en hem als een ter dood veroordeelde op ons heeft afgestuurd. Ze gingen naar het huis van Uzia om Achior te halen. Nauwelijks was hij gekomen en had hij het hoofd van Holofernes gezien, getoond door iemand uit de volksvergadering, of hij viel voorover en verloor het bewustzijn. Toen ze hem overeind hadden geholpen, wierp hij zich neer aan de voeten van Judith, om haar zijn hulde te betuigen, en zei, wees geprezen in alle tenten van Juda en onder alle volken. Iedereen die uw naam vernoemt, zal met ontzag worden vervuld. Wees nu zo goed om te vertellen wat u in deze dagen gedaan hebt. Omringd door heel het volk, vertelde Judith hem toen wat zij allemaal had gedaan, vanaf de dag van haar vertrek tot aan het ogenblik waarop zij met hem sprak. Toen zij uitgesproken was, brak het volk los in luid gejuich, zodat de stad van vreugdekreten weergalmde. Toen Achior zag wat de God van Israël verricht had, geloofde hij vast in hem. Hij liet zich besnijden en behoorde vanaf die dag tot het huis van Israël. Afrekening met de vijand. Bij het aanbreken van de ochtend hingen zij het hoofd van Holofernes buiten aan de stadsmuur. Iedereen greep naar de wapens en ze trokken in groepen naar de bergpassen. Zodra de Assyriërs hen zagen, waarschuwden ze hun officieren. Die vervoegden zich op hun beurt bij de generaals en de hoofdofficieren, ieder bij zijn eigen commandant. Ze kwamen bij de tent van Holofernes en zeiden tegen degene die zijn huishouden beheerde: "Wek onze heer, want die slaven wagen het om op ons af te komen, om de strijd aan te binden en zich tot de laatste man te laten uitroeien." Pagoas ging naar binnen en sloeg tegen het tentgordijn. Hij verkeerde immers in de veronderstelling dat Holofernes met Judith lag te slapen. Maar toen niemand gehoor gaf, schoof hij het gordijn open, ging het slaapvertrek binnen en vond het lijk van Holofernes languit op de verhoging liggen, waarop zijn bed stond. Het hoofd was afgehouwen. Hij uitte een luide kreet en wenend en jammerend en schreeuwend scheurde hij zijn kleren. Hij liep naar de tent waar men Judith had ondergebracht, maar vond haar niet. Hij rende naar buiten, naar het volk, en schreeuwde: "Die slaven hebben verraad gepleegd. Eén Hebreeuwse vrouw heeft schande gebracht over het huis van koning Nebukadnessar. Want Holofernes ligt daarbinnen op de grond en zijn hoofd is eraf." Toen de Assyrische legercommandanten dat hoorden, scheurden ze hun kleren en raakten ze in paniek. Er was een geschreeuw en een zeer luid geroep in de legerplaats. Spreuken hoofdstuk 17, versen 13 tot en met 16. Wie goed met kwaad vergeldt, zal nooit het kwaad van zijn huis zien wijken. Wie een strijd begint, laat een watervloed los. Hou op voordat de ruzie uitbreekt. Wie de zondaar vrijspreekt en wie de rechtvaardige veroordeelt, zijn beiden een gruwel voor de Heer. Wat baat het geld in de hand van een dwaas? Wil hij er wijsheid mee kopen, zonder verstand te hebben? Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 251 en wij hebben zo net Jeremia, hoofdstukken 41 en 42, Judith, hoofdstukken 12 tot en met 14 en Spreuken, hoofdstuk 17, versen 13 tot en met 16 gelezen. Wij sluiten nog af met een citaat uit een apostolische constitutie deze keer, namelijk van paus Paulus VI over de vernieuwing van de boetepraktijk. In het Oude Testament ontbreekt ook niet wat men noemt het sociale karakter van de boete. Want de boetevoorschriften van het Oude Testament gaan niet alleen uit van een gemeenschappelijk bewustzijn van de zonden, maar zij noemen ook de voorwaarden om tot het volk van God te behoren. Bovendien volstaat het op te merken dat de boetedoening, ook voor Christus, beschouwd werd als een middel tot volmaaktheid en heiligheid, en ook een teken daarvan was. Zoals Judith, Daniel, de profetes Hanna en zoveel andere vooraanstaande mannen en vrouwen bewezen hebben, die God dag en nacht dienden door vasten en gebed, met vreugde en blijdschap. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van dag 251 van ons leesjaar. Morgen gaan wij verder met dag 252. En dan lezen wij Jeremia hoofdstukken 43 en 44, Judith hoofdstukken 15 en 16 en Spreuken hoofdstuk 17, versen 17 tot en met 20. Hartelijk bedankt om te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.